In Handelingen 1 hebben we de vorige keer zo ongeveer de introducerende woorden en zinnen besproken, waarin de schrijver min of meer zichzelf verantwoordt en zegt: ik heb het van voren af aan onderzocht, enzovoorts. De geschiedenis van de Heer Jezus namelijk. En hij meldt dan, neemt de draad op met te zeggen dat de Heer verschenen is aan de apostelen die hij uitverkoren had en heeft hem bevelen gegeven. En hij heeft zich levend vertoond met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang, dat is dus het bewijs, het historisch en ook juridisch bewijs trouwens, van de opstanding van de Heer Jezus. Ze hebben hem gezien en herkend en erkend enzovoorts. En de Heer heeft tot en met hem gesproken over de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Kijk, het Nieuwe Testament begint ongeveer met, ik overdrijf wat, maar begint ongeveer met te spreken over het koninkrijk. Al wordt het dan in Matthäus gewoonlijk genoemd koninkrijk der hemelen. We kennen ook de term koninkrijk Gods. Ik zal het er niet mee vermoeien nu, maar er zijn schriftplaatsen die volstrekt identiek zijn, waarin de een meldt koninkrijk Gods en de ander meldt koninkrijk der hemelen. Natuurlijk betekenen de termen iets verschillends, maar het woord koninkrijk, het is nog steeds één en hetzelfde koninkrijk. En één en dezelfde koning. Het is een zogenaamde, dat noemen ze een personele eenheid in die monarchieën. Maar laat maar zitten. Koninkrijk der hemelen wil zeggen dat het uit de hemel komt. Koninkrijk Gods wil zeggen dat God het geïnitieerd heeft. Koninkrijk van Christus wil zeggen dat God het aan Christus gegeven heeft. En die komt inderdaad uit de hemel. Dus ja, ik zou niet weten wat je daar verder mee aan zou moeten vangen. Het koninkrijk dus. Maar dat het van God is, impliceert tegelijkertijd dat wij er verder ook niet zoveel van weten, tenzij God het ons heeft geopenbaard. En daar gaat de volgende vraag dus over, eigenlijk. Want er staat dan in vers 4, als hij met hen, of gewoon mede, als hij mede vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, implicerend dat we hier in Jeruzalem zijn. Nou, wij niet, maar de Heer en de discipelen dus, hè. Bovendien impliceren dat ze daar blijkbaar een onderkomen hadden. En als u vraagt hoezo en waar dan, ja, dan lezen we even vers 13. Daar is sprake van de opperzaal waar zij bleven. Waarna je nog kunt vragen, is dat dezelfde opperzaal van de week of zes ervoor? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Ik ben geneigd om mijn vaste uitdrukking te gebruiken. Ja, tenzij anders vermeld. Het ligt zo voor de hand. Er wordt dus ook niet iets anders mede gedeeld. Ze hebben daar kennelijk een vaste onderkomen. Waar we eigenlijk al kennis mee zouden moeten gemaakt hebben. Want u weet hoe het was, hè. Kijk, dit komt uit bij Hemelvaartsdag, dit schriftgedeelte. In hoofdstuk 2 zijn we dan 10 dagen later, want dan zijn we bij Pinksteren. Maar hieraan vooraf ging Pasen. Bij die gelegenheid werd de Heer ook gekruist. Maar een week voor zijn opstanding zijn wij terecht bij wat wij noemen Palmpasen. Ik weet niet wie de term bedacht heeft. Doet er ook niet toe. De zogenaamde intocht in Jeruzalem. Ik zeg het altijd zo, want ik gebruik het woord intocht. Want ja, anders weet u niet waar het over gaat. Maar ik vind het een volstrekt verkeerde aanduiding. Een misnoemer. 100% mis. Want je kan, ik zal niet ontkennen dat men Jeruzalem inging en dat het waarschijnlijk ook nog een soort optocht was. Nou ja, een file, denk ik. Maar ja, maar een feestelijke intocht, want dat is intocht, hè? U weet wel. Intocht der gladiatoren. Bedankt aan Verdi. Oh, dat was niet Verdi trouwens. Maar goed, oké. Okay. Intocht van Sinterklaas dan, of zoiets. Of de intocht van... nou, we hebben nog wat lui uit het huis van Oranje Nassau die intochten gehouden hebben. Waaronder in Amsterdam. Hoofdtwijfelachtig, maar doet er nou niet toe. Maar dat heet een intocht. Dat is een feestelijk... weet wel, daar staan er een paar kleine meisjes met bloemetjes die ze moeten overhandigen bij de deur of bij de poort van de stad of zo. Weet u wel, dat soort dingen. En dan intocht. Intocht van de nieuwe burgemeester. Kent u het boek? Pieter Bas, ooit gelezen? De intocht van de burgemeester, nee? Ja, meerdere keren, ja. Dat blijft een komisch verhaal. Maar goed, intocht. Intocht in Jeruzalem. Er was geen intocht in Jeruzalem. Het was een... Ze reisden naar Jeruzalem, waarbij de discipelen al gezegd hadden, ja, dat wordt uw dood. En toen zei Petrus, nou ja, dan gaan we maar samen dood, dus ik ga mee. Is dat echt? En, ja. En toen kwamen ze bij de, zo ongeveer bij de Olijfberg. Die moet je dan nog net over voordat je afdaalt naar Jeruzalem. Met Jeruzalem uiteraard in beeld. En toen had het een hoogtepunt. Dat heb je bovenop een berg dan. Dan weet je toch hoe dat ging. En daarna brak het af. Want toen de heer de stad zag, weende hij over de stad. En kondigde aan dat hier geen steen op steen zou gelaten worden. En dat was het eind van het verhaal. En sindsdien hebben ze niet meer gezongen, denk ik. Heb je dat nog? Psalm 118 was trouwens toch de laatste van de lofzang. Ja. Gezegend is hij, die komt in de naam des Heeren. Nou goed, daar hield het op. Daarna kreeg je de zogenaamde tempelreiniging, wat ik een verbazingwekkende uitdrukking vind. Want ik stel me zo voor dat nadat de Heer daar tekeer was gegaan in de tempel, het helemaal een zootje was geworden. Dat was het al. Het was gewoon een markt. En als je daarna dan de tafels nog gaat omkeren van de geldwisselaars en wat het allemaal was en van het vee dat daar te koop werd aangeboden. Jongens, en dat noemen wij dan de tempelreiniging. Je komt er nooit meer vanaf van die termen. Ze staan als kop boven het pericopen. Maar ik vestig de aandacht maar op dat het een totale afgang was. En daarna was de vraag, wat moeten we hier in Jeruzalem eigenlijk? Want ze gingen elke avond terug naar de Olijfberg, staat er in Matthäus 21. Dus daags was ze lerend in de tempel, na de zogenaamde intocht. Hè? Dus daags was ze lerend in de tempel en de s'avonds trokken ze zich terug op de Olijfberg. En sprak daar het een en ander over toekomende dingen. Totdat het de 14e werd. En toen was de vraag, waar wilt gij dat wij het Pascha bereiden? En toen zei de Heer, nou, dan ga je, stuurde hij twee discipelen naar de stad. En hij zegt, daar zul je, daar kom je zulk een tegen. Nou ja, of die zul je daar zien. In het Hebreeuws heet zo iemand Ploni Almoni. En in dat geval is hij nog familie van David en het Davidische koningshuis ook. Praat ik te snel? Ploni Almoni, zulk een, wordt dat vertaald. In het boek Rut bijvoorbeeld. Dat is namelijk de eerste losser van Rut. Maar die zei dat hij niet in de gelegenheid was om Rut te lossen. En toen zei Boas, nou, dan, ik ben de tweede in lijn, dus dan doe ik het. En dat is, zijn de stamouders van David. Dat wil zeggen, zijn uit het, wat zou worden het Davidische koningshuis. Het koningshuis uit Juda, Peres enzovoorts. Ploni Almoni. Als David later op de vlucht is en die hoge priester vraagt aan hem, waar zijn je personeel, waar zijn je jongens, waar is de garde? Dan zegt hij, die heb ik de plaats van zulk een van Plony Almoni te kennen gegeven. Een paar generaties daarvoor kwam je hem ook al tegen, Plony Almoni. Maar hij zei er niet bij waar het was. Het was een verborgenheid, zal ik maar zeggen. Het komt nog eens in de Bijbel voor. Ook in Daniël trouwens. Komt hij ook nog voor. Maar goed, en daarna het Nieuwe Testament. Maar dat is Grieks, dus er staat niet Plony Almoni. Maar er staat in de vertaling keurig zulkeen. En dat, als u het mij vraagt, was dat ook familie van het Davidische koningshuis en dus van de Heer Jezus uit diezelfde lijn. En die had inderdaad een plaats waar ze terecht konden. Want het was een toebereide opperzaal. Hebben jullie nog? Ik praat dan gewoon over de historie. Hè? Ik heb het niet over typologie nog. Ik heb het gewoon over de geschiedenis. Plony Almoni. Dat is een Shulkein, dat is een term uit Davids familie. Die andere tak van de familie is dat eigenlijk. En gevraagd naar wie zou dat nou zijn, die Shulkein. Dat is de vraag naar wie is er eigenlijk op de achtergrond daar in Jeruzalem of bij Jeruzalem die daar... horen we daar meer van? Nou, toen de heer 12 jaar was, was je zoek een paar dagen in Jeruzalem en je vraagt je toch af waar hij gelogeerd heeft. Toch? Maar goed, dat was ver daarvoor. Minder ver daarvoor had je je af moeten vragen, hoe zit dat eigenlijk met die ezel daar op de Olijfberg? Want toen werden ook twee discipelen uitgestuurd, meen ik. En toch? En dan zouden ze ook iemand tegenkomen, dat wil zeggen, zouden een ezel tegenkomen. En als iemand zou vragen wat ze ermee moesten, dan moesten ze zeggen, de meester heeft het nodig. En dan was het goed. Maar wie heeft die ezels daar van tevoren geparkeerd? Toch? Van wie zijn die beesten? Nou ja, zo... Nou ja. Nou ja, en ik zal ik er nog een noemen. En in Jesaja staat over de Heer Jezus, over de Messias. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En dan vraag je, ja, bij wie zou dat nou geweest zijn in Jeruzalem? Maar dat weten wij, want dat staat in de Bijbel. Dat was in het graf van Jozef van Arimathea. Niet? Ja. Dus nou ja. Dat is dus de eerste optie. Wie is die man op de achtergrond? Die. Jozef van Arimathea. Die dus onderdak verschafte en blijkbaar en het een en ander regelde. Dat kon ook makkelijk, want van hem staat in de Bijbel dat hij een rijk man was. En bovendien was hij dan ook nog in staat. En had hij de moed. Hoe zeggen ze iets? Had hij het krediet? Is dat een goede term? Om notabene zich te melden bij Pilatus, wat toch een beetje een Nurkse figuur was eigenlijk. Zo van, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En dan zei zijn vrouw, je moet die man laten gaan. En ik weet het niet, zijn eigen agenda. En dan komt Jozef van Arimathea, die komt dan het lichaam van Jezus opeisen. En dat krijgt hij gewoon. Maar dat krijg je niet zomaar. Echt niet. Bovendien, Pilatus zou er geen enkele reden toe gehad hebben. Behalve dan als er een juridische basis voor zou zijn. Dan kan hij zeggen, ik heb me aan de wet en de voorschriften gehouden. Dat was toen zo, dat is nu nog zo. En daaruit volgt dat Jozef van Arimathea dus familie was van de Heer Jezus. Daarna komt de volgende vraag. Waar was de Heer dan na zijn 12e en voor zijn 30e?
Jij verscheen in oktober, toch?
Hè?
Dan moet het in oktober overgaan.
Ja, precies. Nou, als je dat wil weten, dan moet je zich nog even aanmelden. We hebben nog een paar plaatsen over in de bus, dus van harte. Maar wel voortmaken, want die lui die willen alles van tevoren weten. Ik weet niet, die reiswereld die schijnt nogal autistisch te zijn. Die moeten meer dan een half jaar van tevoren weten wie er mee gaat enzovoort. Dus in die tussentijd mag je niet overlijden. Mag ook geen opname van de gemeente plaatsvinden. Maar, nou ja. Maar dat vertel ik u dan daar wel, want er zijn nogal wat plaatsen waar de herinnering daaraan bewaard wordt. Op wat voor wijze dan ook, maar dat ga ik nou niet uitleggen natuurlijk. Maar er zit dus het een en ander achter. En als u mij vraagt naar een naam, wie zit er dan achter? Ja, ene Jozef. En bij de naam van ene Jozef kom je dus toch weer terecht bij de kwestie van het koningschap. Want zodra een Jozef in de Bijbel geïntroduceerd wordt, gaat het over koningschap. En hoe onwaarschijnlijk het is dat Jozef koning zou worden. Nou ja, het was ook heel onwaarschijnlijk, maar het is wel gebeurd, maar langs een andere route via het buitenland. Hebben we dat nog? Maar het is natuurlijk allemaal profetisch, op een of andere wijze. Hier ook. Want er staat dan laconiek aan het eind van vers 3, sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hun vergaderd was, beval u hun dat ze van Jeruzalem die scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij van mij gehoord hebt. En daarna vers 6, zij dan die samengekomen waren, vragen hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Want dat is de grote vraag. En het is echt geen overdrijving als ik zeg dat dat eigenlijk de grote vraag is van het christendom, van alle christelijke theologie, of hoe je dat maar noemen moet. De vraag naar hoe zit dat met dat koninkrijk? En het heeft geen zin om daar in de breedte op in te gaan. Maar het is natuurlijk een Bijbelse vraag. En we stellen meteen vast dat de Heer de vraag beantwoordt met: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ze krijgen geen antwoord op die vraag. Maar het is ook zo dat de vraag niet nauwkeurig gesteld is. En dus ook niet beantwoord kan worden met ja of nee. De vraag is, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ik zou niet weten hoe je daar met ja of nee op moet of kunt antwoorden. In de eerste plaats, zult gij het koninkrijk oprichten? Of moet een ander dat doen? Als het koninkrijk Gods is, moet Jezus hem dan oprichten? En de volgende punt is, zal dat dan gebeuren in deze tijd? Welke tijd? Binnen welke termijn? Nee, daar zijn uitgebreide verhandelingen over de wereld in gestuurd. Over de discipelen die dachten dat binnen hun generatie... Die worden verweten dat ze zo vleeselijk georiënteerd waren, dat ze dachten dat dat koninkrijk dat zou komen, dat dat een letterlijk koninkrijk op aarde zou zijn. Zaten zij er even naast? Dat is wel erg vleeselijk gedacht. Nee, dat staat in de standaard Calvinistische commentaar, hoor. Heus. Ja, daar heb ik ook geen namen bij. U denkt toch niet dat die namen dan gaan onthouden, wie dat geschreven heeft? Dat maakt toch niet uit? Dus ik vind geen antwoord. Ik vind het ver beneden de pijl. Maar ja. Ze zullen moeten er toch allerlei redenen voor gehad hebben. De reden is dat er wel degelijk zo'n letterlijk koninkrijk zou komen. Dat men binnen een theologische wereld dat systematisch wegredeneert. Dat wil niet zeggen dat ze niet vleeselijk georiënteerd zijn, hoor. Echt niet. Dat wil zeggen dat ze het gewoon niet geloven. Dat is het dan. De discipelen geloofden dat wel, en terecht. En de vraag is dus, zal het in deze tijd gebeuren? De vraag is, ja, binnen hoeveel uur, dagen, maanden, jaren? Die als een schaduw. Nou ja, heel vrienden. En dan nog, dat vind ik eigenlijk nog de moeilijkste. Zult gij in deze tijd aan Israël... Ik dacht toch dat we hier bij Juda waren. Bij de Joden. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Dat weet ik wel, dan zegt u natuurlijk... Ja, maar onder Israël moet je verstaan de Joden, het Joodse volk. En dan zeg ik, ja, dat denk ik ook, dat ze het zo bedoeld hebben. Maar dan nog, als je een antwoord moet geven op die vraag... moet je toch eerst specificeren wat dat Israël dan is. Want van oorsprong, van huis uit, berust de naam Israël niet bij Juda of bij de Joden... maar berust bij Israël. Dat wil zeggen, bij het koninkrijk Israël van oorsprong. Maar als je denkt dat dat koninkrijk Israël bestaande officieus... maar bestaande uit de 10 stammen van Israël... dat dat beëindigd is geworden en dat het nooit meer terugkomt... en dat het er niks meer aan verandert. Als je dat gelooft, ja, dan kun je met deze hele kwestie dus ook niks. Maar als je weet... dat de profetieën zeggen dat als de Messias komt... dat dan de 2 en de 10 stammen dan pas met elkaar verenigd zullen worden. En ze er dus allebei nog zijn, de 2 en de 10 stammen. Dan heb je dus aan de ene kant Juda, want ze heten niet 2 en 10 stammen. Dat maken wij ervan. Ze heten Juda en Israël. Eventueel Juda en Efraïm. Kan ook nog zijn Juda en Jozef... Het kan ook nog zijn Juda en Isaac. Maar die schijnt niet bekend te zijn. Die komt uit Amos. Maar goed. Het zijn er dus 2. En dan zijn het Joden die vragen... zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Moet je toch eerst vaststellen wat ze onder Israël verstaan. Want als je de Oud-Testamentische profetieën kent... dan weet je ook dat... dan had je kunnen weten dat dat nieuwe verbond dat de Heer beloofd had... eerst zou terechtkomen bij Israël en daarna pas bij Juda. Daar hoef je trouwens niet zo ver voor te zoeken... want de term nieuw verbond komt alleen maar voor in Jeremia 31. Nee, het verbond komt wel vaker voor, maar in de term nieuwe verbond is alleen Jeremia 31... En dat hele hoofdstuk gaat over Israël, Efraïm, Jozef, Efraïm. Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeboren. Efraïm is verdwenen. Sinds hij weg is, gerommelt mijn ingewand nog over hem, zegt de Heer. Want hij is mijn troetelkind. Troetelkind, wat dat in het Hebreeuws is. En daarna staat er in vers 31 van Jeremia 31. Vers 31, ja. Daar staat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En het begint echt met Israël. Efraïm. De 10 stammen. En als dat nieuwe verbond parallel loopt met het koninkrijk, en dat is goed te beargumenteren. Ik zeg niet dat het zo is. Ik zei alleen, dat is goed beargumenteerd, vanuit het Oude Testament zeker. Een nieuw verbond met een herstel van het Davidische koningshuis. Dan is de vraag van een Jood nog niet zo gek. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Want voordat het bij Juda komt, komt het eerst bij Israël, of niet dan? Ja, dat ga ik verder niet uitleggen, maar ik geef maar aan dat het een punt van discussie is. Zult gij in deze tijd, dan is het koninkrijk verderop. Er komt geen antwoord op. En het antwoord is sowieso al niet van, hoe kom je erbij? Dat gaat nooit gebeuren. Dat zei hij niet. Hij zei alleen, komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En als je hieruit wil concluderen dat zo'n koninkrijk dus überhaupt niet komt... dan ga je echt het boek te buiten. Zie? Nee, kijk, de oplossing die men bedacht heeft, is dat men onder Israël voortaan zal verstaan de kerk. En zo gaat het dus toch verder. Hij gaat het koninkrijk oprichten aan de kerk, maar dan niet een letterlijk koninkrijk, maar overdrachtelijk. Wat dat ook wezen mogen. Wat dat wezen mogen. Ach, je komt in vage evangelische terminologie terecht, jongens en meisjes. Dat is niet leuk, hoor. Dan is hij de koning van je hart. En dan zit hij op de troon van je hart en zo. Wie het weet mag het zeggen. Wat betekent dat? In concreto, wat betekent dat dan? Ik weet het niet. Ik zou er niks bij kunnen vermelden. Het is een idee, het is een formulering, maar het ligt mijlenver af van wat de Bijbel zegt over... De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En de Heer heeft belofte zegt, ik heb belofte gedaan aan David en daar hou ik me aan, dat altijd iemand uit zijn zaad op de troon zal zitten over Israël. Inclusief Amos 9, dat ooit de Heer de vervallen hut van David zal herstellen en hetgeen daarvan verbroken is wederop zal bouwen. Of zoals Jacobus, de broeder des Heeren en dus erfgenaam van de troon. Zij en haar reten vertuinen en Oetma heten mag. En dat moet in de toekomst nog gebeuren. Dat is gewoon letterlijk koninkrijk. Dus ja, het moet nog een keer gebeuren. Maar wanneer? Als ik een antwoord moet geven nu... ik heb het nu moeilijker gemaakt. Hè? Moeilijk. Probeer eens een antwoord te geven. Als ik een antwoord moet geven, is simpel dit. Dat hangt er vanaf of het Joodse volk tot geloof komt. Want het is ook aantoonbaar, nou ja, men neemt Daniel 9 vanaf vers 24. Dat is denk ik de heel voor de hand liggende route. Daar staat dat 70 weken bestemd zijn over uw volk. Dat is niet Israël, maar dat is Juda. Oké, dat is misschien Israël, maar het is Juda. Het is het Joodse volk, het volk van Daniel. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om, nou ja, tot aan de komst van de Messias. Daar komt het op neer. En het laatste deel van die profetie is ook tot op heden niet vervuld. Dus dat ligt nog in de toekomst. En dat betekent dat de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, letterlijk, beginnend bij Israël. Ik heb het nou even niet over 10 of 12, maar beginnen bij Israël. Begint bij Juda, ligt ook voor de hand, want het is de koninklijke stam. Maar het wacht op de bekering van het volk als zodanig. Waarna Romeinen 10 in werking treedt. Want daar staat... Dat ze zouden de naam des Heren aanroepen. Maar hoe zouden ze aanroepen van welke ze niet gehoord hebben? Nee, ze moeten de naam... Ik zal kijken hoe het precies staat. Romeinen. 10. Vers 13... Ik val midden in een uiteenzetting, maar het gaat echt over het Joodse volk primair. Paulus noemt het Israël, naar Joods gebruik, overigens. Maar toen maar. Maar hij zegt dan, in dat verband, want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat is vers 13, ontleend aan Joël 2, en daar gaat het echt over de Joden, over het tweestammenrijk. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Want geloof is vertrouwen op het medegedeelde, het gehoorde. En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En daarom worden de discipelen gezonden, maar dat is het volgende vers ongeveer in Handelingen 1. Die zegt, ja, wat er ook gebeurt, gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Zij worden dus gezonden om het evangelie te prediken. En hoe hypothetisch het is, weet ik niet. Hangt er vanaf wat je eronder verstaan wil. Maar indien het Joodse volk toen tot geloof zou gekomen zijn, dat is goed Nederlands hoor. Dan zou toen het koninkrijk aangebroken zijn. Dat niet zou gebeuren, dat is voor ons makkelijk genoeg vast te stellen, want wij zijn 2000 jaar verder en het is nog steeds niet gebeurd. Dat kan je elke dag nog in de krant lezen en op televisie zien, toch? Ze zijn nog steeds niet tot geloof gekomen. Dus ja. Maar ze hebben wel de gelegenheid gehad. Ze kunnen niet zeggen, we hebben het niet gehoord of hebben het niet geweten, of waarom heeft men ons dat niet verteld. Dat is uitgebreid gebeurd en nog steeds tot in onze dagen. Hoewel dat schijnbaar ook niet meer populair is hoor, om het evangelie te prediken aan de Joden. Maar tot zo'n 100 jaar geleden hadden we in Nederland meerdere grote organisaties alleen al voor zending onder de Joden en zelfs specifiek in Nederland. Met hoofdvestigingen trouwens in Rotterdam en in andere mate in Amsterdam. Dat was omdat in die dagen duizenden Joden uit Oost-Europa verjaagd werden, of althans vluchten uit Oost-Europa. En toen stonden de grenzen van de Verenigde Staten van Noord-Amerika nog wijd open. En die lui die kwamen allemaal hier vanuit Oost-Europa. Uiteraard, als je naar het westen wil, kom je in Nederland terecht. In het putje, zou ik maar zeggen. Dan kom je in Rotterdam terecht en eventueel in Amsterdam. En van daaruit migreerden zij dan verder. En er waren opvangcentra hier in Nederland. En er waren nogal wat officiële zendingsorganisaties die zich bezighielden met zending onder de Joden. Heb je dat? Ik acht het niet mijn taak om daarover te spreken verder. Maar dat was zo. Trouwens, mijn moeder groeide op in Rotterdam. Die heeft mij er ook het een en ander over verteld, ja. Maar goed. Toen maar. Zending onder de Joden. Dat bestaat nog. Maar het is niet populair meer. Omdat men heeft uitgevonden inmiddels dat Joden vanzelf behouden worden. Omdat ze Jood zijn. Omdat er in de Bijbel staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Het alzo slaat men over dan. Geheel Israël zal zalig worden. En bovendien kent men dan ineens het volk als zodanig niet meer. En leest alsof er staat dat alle Israëlieten zalig zullen worden. Maar dat staat er niet. Er staat geheel Israël, enkelvoud. En er staat ook alzo. Namelijk door geloof, dus Romeinen 11. Namelijk door geloof. En vervolgens, geheel Israël betekent daar simpelweg de beide huizen van Israël. Want in de voorgaande verzen in Romeinen 11 gaat het over die twee huizen die verwisseld werden. Ami werd Lo-Ami en Lo-Ami werd Ami aan het begin van onze bedeling enzovoorts. En de takken van de wilde boom werden geënt op de stam van de tammeboom. Wat het was, die verwisseling. En die verwisseling blijft niet zo, staat daar. Dat wordt nog anders. En na de opname van de gemeente, er staat een andere uitdrukking, maar dit is wat het is. Na de opname van de gemeente wordt het weer anders. En dan zal geheel Israël zalig worden. Zowel de 10 als de 2 stammen. Heb u dat nog? Dat is in de toekomst. Maar alles nog steeds op grond van de prediking van het evangelie. Want het de zaligheid is uit het geloof. En het geloof is door het gehoor van het woord Gods. En dus de discipelen praten, vragen voor hun beurt. De vraag kun je dus anders stellen. Zal Israël tot geloof komen in deze tijd? En weer moet ik dan zeggen, ja, bedoel je het Joodse volk of bedoel je die anderen? Nou ja, maar dan nog, ja, dat hangt er vanaf of ze tot geloof zullen komen. Het is allemaal geen bekende materie dit, maar ja, dat komt omdat, ik zou bijna zeggen, dat komt in de gemiddelde traktaatjes ook echt niet voor, hè. U weet wel, dat heet zo, van die foldertjes die uitgedeeld worden voor evangelisatiedoeleinden enzovoort. Allemaal heel goed bedoeld. Of het werkt, weet ik niet, maar dat weet ik echt niet.
Dat zijn
oude. Ja? Ik heb er nooit wat mee gekund met die dingen, maar ja, ik ben als kind in de toverdrank gevallen. Dus ja, dat komt. Zeg ik altijd maar, ik weet niet goed hoe ik dat formuleren moet. Ik kan het ook niet beoordelen. Maar daar staat heus niks in over hoe dat zit met de aard van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd tegenover de roeping van Israël. En wat het dan eventueel zou inhouden en zo. Echt niet. En als het woord uitverkiezing al voorkomt, dan komt het voor in de Calvinistische betekenis van de term, maar niet in de Bijbelse. Dus ja, dat blijft problematisch. Maar ooit, bij gelegenheid staat, ik weet het uit mijn hoofd niet waar het staat, hè, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, komt op een gegeven moment weer aan de orde. Wie is die Johannes de Doper eigenlijk? Wat is dat voor een figuur? En iemand roept dan, hij is Elia die komen zou. En de Heer zegt dan, indien gij geloof had, hij zou Elia geweest zijn. Of zoiets. Hebben jullie die nog? Want Johannes de Doper kwam in de geest en de kracht van Elia. Maar hij zegt dus gewoon dat als men, indien hij geloofd had. Maar de vraag, het is niet als je dit geloven wil, dan is hij. Dat was de vraag. Als jullie tot geloof zouden komen in het woord van God. En daarmee in de Messias, in de Heer Jezus Christus enzovoort. En als je dan vraagt, ja oké, maar dan komt het koninkrijk, want dat is geprofeteerd als het volk tot bekering komt. Maar Elia zou toch eerst nog komen? Dan is het antwoord, Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia en hij moet beschouwd worden als vervulling van die profetie uit het laatste vers. Het laatste vers van het Oude Testament uit Malachi. Zie, ik zend de profeet Elia eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Hebben jullie dat nog? En zo zijn er een hele reeks van profetieën met die strekking. Hebben jullie dat nog? Mocht iemand op het idee gekomen zijn van, ja, maar eerst moeten er nog twee getuigen komen. Dan word je op je wenken bediend op de Berg der Verheerlijking, zie je twee getuigen. En bij het open graf op de eerste paasdag twee getuigen over de opstanding van Christus, toch? Wie zijn er dan geweest? Dat ze alsnog zullen komen in de toekomst, omdat het in openbaring staat. Dat is zo. En dat het notabene nog dezelfde twee zijn ook. Dat is mijn conclusie, maar er staat niet zwart op wit in de Bijbel. Maar dat denk ik, ja. Of dat denk ik, daar ben ik stellig van overtuigd. Dat die twee bij het open graf, dat het Mozes en Elia waren. En op de Berg der Verheerlijking. Echt wel. Ja. Als je steeds twee mannen in witte kleding krijgt, met een uitstralende gedaante, en bij gelegenheid gaat het toch over twee, die, het is Mozes en Elia, dan weet je toch hoe dat zit. Maar goed, toch maar. Hier op dezezelfde bladzijde nog, hè, komen ze voor. Maar hoe dat ook zij, koninkrijk, of het in deze tijd zou gebeuren, nee. Wat zou, misschien niet, maar hun verantwoordelijkheid van de discipelen was, gij zult mijn getuige zijn. om het evangelie te prediken. En dat staat er dus ook gewoon. En dat wordt beschouwd hier als antwoord op de vraag. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Dan is volgt vers 7 vervolgens en zegt, het komt er niet toe te weten enzovoorts. En dan meteen, maar gij zult, dat over de Heilige Geest sla ik even over, hè? Maar gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea. Dan heb je toch in ieder geval het Joodse volk. Oké, het Joodse land. En Samaria. Je had nog achter kunnen staan en geheel Samaria. Maar ja, u weet, Samaria is stad en ommeland. Hè? Net als Groningen en Utrecht. Die stad en het hele gebied heet Samaria, maar de stad heette Samaria. Maar Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. Zoals Jeruzalem de hoofdstad is van het tweestammenrijk onder de naam Juda. Zo was Samaria de hoofdstad van het tienstammenrijk. En dus zouden ze prediken, als je aan de locatie zelf voorbij gaat hier, zouden ze prediken aan de twee stammen van Israël, aan de tien stammen van Israël en aan de heidenen. Alle heidenen wel te verstaan, tot aan het uiterste der aarde. En dat is officieel het laatste woord van de Heer. Nou ja, en zo is het ook gegaan, zelfs letterlijk. Wij komen dat later in Handelingen tegen. Eerste prediking in Jeruzalem en omgeving. En daarna dat met name Petrus geroepen wordt om naar Samaria te gaan enzovoorts. Uitdrukkelijk Jeruzalem, Judea, Samaria. En we weten alle dat ze daarna uitgezworven zijn. Bovendien, de meeste discipelen komen we überhaupt niet meer tegen, al heet het boek 100 keer Handelingen der Apostelen. Maar ik geloof dat ik u dat vorige keer verteld heb. Zie? Ja, en dan nog een verhaal. Maar ja, dat vertel ik dan in oktober, hè? Pas weer. Hè? Ja. Dat volgens de gegevens die wij hebben, dat toen het evangelie onder Petrus naar Samaria ging, het heeft iets met jaartelling te maken enzovoorts, dat in datzelfde jaar Jozef, die van Arimathea, in Britannië aankwam en daar het evangelie bracht. En terwijl aan de oppervlakte van de Bijbelse geschiedenis het evangelie officieel geplant wordt, om zo te zeggen, in de voormalige hoofdstad van het tienstammenrijk, wordt het door ene Jozef, met het gewicht van koningschap in het buitenland, wat er allemaal aanhangt, en verborgenheid, en hij zoekt, en wat er was, wordt door ene Jozef het evangelie geplant in Brittannië. En als je Brittannië vertaalt, dan betekent het het verbondsvolk. Want Brit is, dat is het Hebreeuwse woord voor verbond, Brit. En An, dat is Keltisch voor inderdaad een volk, overeenkomend met het Hebreeuwse Am, Brittannië, het verbondsvolk. Ja, hoe dat historisch zo in die naam gekomen is, ja, dat maakt verder ook allemaal dat maakt het ingewikkeld. Misschien dat ik dat onderweg in de bus dan vertel, hè, Brittannië. Volgens de verhalen zou het, maar het is net zo goed legende waarvan die men in twijfel trekt. Maar ze hebben geen alternatief, hè. Zeggen ze, ja, dat is de naam gekregen van Brutus. Want Brutus, een van de overlevenden van de Trojaanse oorlog, in 1100 zoveel voor onze jaartelling. Brutus met een gezelschap en met drie zonen kwam aan in de Tin-eilanden, in Brittannië zeggen we dan. En zijn naam is meegegeven aan dat land. Hij had een zoon, heette Cambrius, geloof ik, of zo. En dat is Cambrië, en Cambrië, dat is Wales. Zoiets. Er waren drie namen, ik ben nou weer kwijt welke het waren. Want ik heb een slecht geheugen. Dus ja, dan even schudden van worst ook weer. Maar zoiets. En dan zegt u, maar dat is dan toch een heel andere oorsprong. Dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. Want bij mijn weten is Troje, waar Brutus dan vandaan kwam, van het Trojaanse koningshuis, is Troje ooit gesticht door de Israëlieten. En met name via Zera, dit tweelingbroer met het koortje om zijn handje uit Genesis 38. Ja, dat men dat niet weet. Ja, men neemt de Bijbel historisch niet serieus. Dus ja, dan kom je ook niet zoveel verder. Maar het zijn allemaal dingen die je wel achtersteken. Je moet meteen vallen over de Israël, Judea, Samaria. Waarom niet een andere plaats? Waarom Samaria? Ja, omdat het gaat over de 10 stammen van Israël. Dat steekt erachter. Zie? Logischerwijze. En dan hebben wij nog dat er staat dat ze in Jeruzalem moesten wachten. Dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij van mij gehoord hebt. De belofte des vaders. Dat hebben ze dan inderdaad van de Heer Jezus gehoord, dat klopt. Want wij kennen de uitspraken daarover uit Johannes 14. En 15 en 16, denk ik. Dat noemen wij de belofte van de Heilige Geest. Ik probeer het op te zoeken. Johannes. Ja, dat is toch nuttig dat ik dat opzoek, denk ik. Johannes 14. Daar zijn we in de opperzaal. Op paasavond, hè. Want dat speelde daar. Hoofdstuk 13 tot en met 17. Daarna gaan ze met z'n allen naar Gethsemane. En dan, nou ja, je weet hoe het afliep. Maar daar in Johannes 14 krijgen wij boven vers 5, ja, boven vers 15 de belofte van den Heilige Geest. Die van vers 16, ik zal den Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen. Dat komt goed overeen met, gij zult de Heilige Geest, de belofte des vaders, die gij van mij gehoord hebt. Het wordt herhaald natuurlijk aan het eind van hoofdstuk 15... vers 26, wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen en gij zult ook getuigen, enzovoorts. En dan hoofdstuk 16, vers 13, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden, enzovoort. In werkelijkheid, de belofte van wat wij noemen uitstorting van de Heilige Geest komt uit het Oude Testament. En de terminologie, uitstorten, komt van de beeldspraak uit, het zij Joël 2, het zij Zacharia 12. En die van Joël 2, ja, die ligt voor de hand, daar moeten we het later over hebben. Want dat is Handelingen 2. Een bladzijde verder dus in Handelingen. Maar die wordt geciteerd uit Joël. Dat is in Handelingen 2 vers 17. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En zo verder. En de andere uitdrukking is uit Zacharia 12 is het, meen ik. Doch over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitgieten de geest der genade en der gebeden. De term uitstorten of uitgieten veronderstelt dat de Heilige Geest een vloeistof is. Nou is de Heilige Geest geen vloeistof, maar andersom, er zijn vloeistoffen die een beeld, een type zijn van de Heilige Geest. En daar komt dus deze stijlfiguur vandaan. Heb je dat nog? Mag voor onze taal mag dat geen probleem zijn. Wij hebben het over de avond daalt, maar avonden dalen niet. Ze stijgen trouwens ook niet op. Toch? Nee, de zon daalt. Maar maar we zeggen de avond daalt. We zeggen zelfs dat de dag daalt. Want het allitereert mooi en zo. Dat is onverdrachtelijk taalgebruik. Dat zijn prachtige stijlfiguren, dit. Nou ja, en mijn geest uitstorten of uitgieten. Ja, olie is een beeld van de geest. Dat is zo omdat, punt 1, olie, de Bijbelse olie is vluchtig. Dat wil zeggen, het verdampt makkelijk. Dan wordt het geest. Want het woord geest is de aanduiding van alles wat je in principe niet zien kunt of tasten kunt. En misschien kun je het ruiken, maar dan noemen we het meestal niet geest, maar gas. Maar ook dat is eigenlijk gewoon hetzelfde woord. Die thee-antent, dat doet niets ter zaak eigenlijk. Heb u dat nog? Maar dat geldt voor olie. Het geldt ook voor water trouwens. Als beeld van de geest. Dat staat in Johannes 7. Een paar bladzijden. Staat het er zelfs bij. Johannes 7, vers 37. En op de laatste dag, de grote van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de geest was nog niet, of de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Ik vind hem prachtig. Vooral omdat hij in strijd is met Nicea. Er staat, de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Er was nog geen geest. De geest was nog niet. De geest namelijk waarover hier gesproken wordt, is niet zomaar de algemene term de geest van God, de geest des Heren of wat het maar was. Maar het is specifiek de Heilige Geest, dat is de geest van de Messias. En dat is in ieder geval zijn leven, dat wil zeggen zijn onzienlijke leven. De verheerlijkte Jezus is namelijk de geest. Heb je dat? Ja, in Nicea telden ze die apart. Maar de Bijbel telt ze niet apart. De geest, of de Heere is de geest. En waar de geest, namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Kent u die? Dat is 1 Korinthe. 3, 2, laatste verse. Zoiets. Ik weet niet meer precies hoor. Ik moet het ook opzoeken. Het gaat over het nieuwe verbond en bediening des geestes. En van de geest staat, de Heere is de geest. En waar de geest des Heren is, dat betekent gewoon de geest namelijk de Heer, daar is vrijheid. Ik wil het wel opzoeken hoor. Want die moet ik wel kunnen vinden. Denk ik zomaar. Is het 2 Korinthe 3 dan? Ja. Vers 17. Samenvattend. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heren, dat betekent dus gewoon de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Meestal gebruik ik in dit verband Romeinen hoofdstuk 8. Daar blader ik even naartoe. Voor onze oefeningetjes begrijpend lezen, zeg ik er altijd spottend. Daar staat in Romeinen 8, daar staat in vers 8... die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Dat wil zeggen, als de geest Gods in u woont, bent u niet in het vlees, maar in de geest. Maar zo iemand de geest van Christus, ik probeer het toonloos te lezen, maar het lukt me niet erg. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel. Kijk, dit is of wat al. Ben ik serieus? Dit is of wat al. Of. Die geest is Christus. Dat wil zeggen, ik lees weer vers 9. Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Welke? Wie? De geest Gods. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, als ik hem zo lees, is de geest Gods hetzelfde als de geest van Christus. Ik kan hem ook anders lezen, maar dan krijg je wat al. Namelijk, zo anders de geest Gods in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien dan, en dan weer wat anders, en indien Christus in u is. Ja, maar dat zijn geen vier verschillende dingen. De geest Gods, de geest van Christus, Christus. Eigenlijk begint het gewoon met God, hè. God, de geest Gods, de geest van Christus, Christus. Dat is vier keer hetzelfde. En Christus heet hier de geest van Christus. En is natuurlijk de geest Gods. Omdat hij zich verbergt, omdat hij niet zichtbaar, tastbaar naast ons zit, loopt, zich bevindt. Maar omdat hij in ons is en zich op die manier verberft en ook inderdaad niet vertoont. Heb je dat? Dus wat is er in ons? God in ons, God met ons, Immanuel. De hoop der heerlijkheid, dat is Colossense. Of het is Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat kan ook. Of voor de kinderen onder ons, is het, dan woont Jezus in je hartje. Maar, en dan voor de charismatischen onder u, dan is het weer, ja, maar je moet nog de geest, nog met de geest gedoopt worden. Het wordt toch volstrekt een onbegrijpelijke aangelegenheid. En dan komt iemand ons uitleggen wat de verschillen zijn. Ja, hoor eens. Het is één en hetzelfde waar het over gaat. Wij zijn namelijk, behalve wat ik net allemaal noem, zijn we ook nog volgens Petrus der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dus die moet je ook nog in het rijtje zetten dan. Toch? Staat het toch ook? Maar de geest is de goddelijke natuur.
Kunt u nog één keer herhalen wat u daarvoor zei?
Weet ik niet meer. Deze laatste was van Petrus. Ja. 2 Petrus 1. Dat wij der goddelijke natuur deelachtig zijn. En Christus in u, de hoop der heerlijkheid is Colossense. En Jezus in je hartje, dat weet ik niet. Dat staat in de. Ik ken het niet, die ken ik alleen van de zondagsschool. Christus in u, dat is vertaald met Christus onder u. Maar het is in Colossense 1, vers 27. Maar ik ga toch weer even terug naar Johannes. Want daar staat. Iets belangrijk. Ik moet hem al pauzeren, want ik heb hier geen klok aangezet. Dan moet je even een hand opsteken of iets dergelijks. Dan stop ik. Maar kijk. Johannes 14. Beroemde tekst. Beroemde tekst. Want daar zegt de Heer. Ik ga heen. Het huis mijns vaders en vele woningen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Daar hebben wij aan te danken dat wij nogal wat liederen ook kennen met die strekking. Wat doet de Heer nu? Nou, hij is ons plaats aan het bereiden. Ja, nee, waarom ik nou stop, is omdat ik altijd, ook nu denk. Wat had hij dan nog niet gedaan? Ik heb altijd geleerd dat het werk van Christus uit het verleden al genoegzaam was. Zo heet dat, dat is één woord, hè. De algenoegzaamheid van het werk Gods, dan wel het werk van Christus. Wat moet er dan nog aangevuld worden om ons een plaats te bereiden in de hemel? Ik heb daar in de hele Bijbel nooit meer iets over gevonden. Hè? Maar goed. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, kom ik weder, aangezien hij niet wedergekomen is, moet je dan dus stiekem denken, want je hardop is een beetje gevaarlijk. Het is nogal een klus, zeker boven. Nee, het is niet dat ik ermee wil spotten, maar hoe doe je dat dan? Daar denk je toch aan dan? Als ik plaats bereid wil hebben, kom ik weder. Nou, tot nog toe is hij niet wedergekomen, dus hij is nog bezig plaats te bereiden. Wat neemt dat zo lang dan? Bovendien, we hebben Efeze 2, hij is 1 al, maar goed. Efeze 2 zegt dat wij met Christus reeds gezet zijn in de hemel. Filippenzen zegt dat wij een burgerschap in de hemel hebben. 2 Korinthe 5 zegt, wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw hebben, niet krijgen, hebben bij God, enzovoorts. Dus ja, en dan zingen we ook nog doodgemoedereerd, I've got a mansion, right over the hilltop, hoe is dat lied, ook alweer? Zingen we in het Nederlands zo niet, hè? Nee, dat hebben we wegvertaald. Het is geworden, ik ben tevreden eenvoudig te leven. Mijn schat ligt boven, ja. Waar, zei de man van de studio, Frans Peters. Waar? Ja. Hij zei, ga ze opzij. Ik zeg, hoezo? Hij zei, je staat op mijn beloften. Hij kende al die liederen. Hij kende al die geestelijke liederen. Nou ja. Maar dat even. Ik zal heen gaan, in plaats van, kom ik weten. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn mocht waar ik ben. In werkelijkheid, wij zijn waar hij is. Men lezen Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen bij God. En zelfs de Heer zei het al, hè, over die schat boven. Verzamel die schat in de hemel. Daar zal uw hart zijn, enzovoort. En Efeze 2, God heeft ons met Christus opgewekt en gezet in de hemel. Daar zijn wij. Zie. Wat betekent dan dat is erheen gaan en plaats bereid hebben en terugkomen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Hij stond op uit de dood, was toen in de hof van Jozef. Want toch in die tuin van Jozef, van Arimathea. Maar goed, hij was in die hof. Daar komt hij Maria tegen of andersom. En hij zegt tegen haar, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Dat was 's morgens vroeg. En later op de dag was dat geen enkel probleem meer. Met de discipelen. In de openzaal met de Emmausgangers enzovoorts. Toch? Nou, dat is het dan. Want het volgende misverstand is natuurlijk, maar ja, ik doe het langzaam, maar dan loop ik mezelf toch voorbij. Het volgende misverstand is dat hemelvaarsdag de gelegenheid was waarin de Heer ten hemel voer. Dat is een misverstand. Dat was zijn laatste teken en het was een teken van zijn wederkomst. Handelingen. Handelingen 1. Dat staat erbij. En overal elders staat er gewoon, God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Wat had ik hier? Johannes 14. Oké, Johannes 13 dan. Vers 1. En voor het feest van Pascha, voor het feest van Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. Ja, hij zou sterven, maar het was tegelijkertijd zijn verhoging. En dat wachtte niet nog 40 dagen na zijn opstanding. Dat was zijn opstanding. God heeft hem opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Maar ja, dat is wat langzamer, maar onder aanhaling van Oude Testamentische schriftplaatsen geciteerd wordt in Handelingen 2. Daar kom ik dus ook nog. Maar ja, niet vanavond. Heb je dat? Peter zegt, maar God heeft hem opgewekt en, uit, en verhoogd en gezet aan zijn rechterhand enzovoorts. En zo staat het natuurlijk in bijna alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken. En dat berust niet op de gebeurtenissen van het zogenaamde Hemelvaartsdag. Hemelvaartsdag is de uitbeelding van zijn wederkomst. En dat staat erbij. En op eerste paasdag stond hij op, nam zijn hemelse positie in en van daaruit meldde hij zich weer. Maar dat staat er ook, dat zegt hij ook, dat kondigt hij hier in dezezelfde uiteenzetting ook aan. Want hij zegt in vers 16 van hoofdstuk 14, ik zal de Vader bidden en hij zal u een, niet een trooster, hij zal u een andere trooster geven. Want de term trooster is een messiaanse aanduiding, althans volgens de Joden. Ik leg me daar direct bij neer. Nachem, Menachem, is een, de trooster. Maar de Heer zei, een andere trooster. Of althans de trooster in een andere hoedanigheid. Lees maar mee. Opdat die bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk, die andere trooster is dan de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Dat is nou eigenlijk kenmerkend voor geest. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En toen hebben de vertalers ingevuld, weder, ik kom weder tot u, om het te laten slaan op de wederkomst. Maar dat moet je dus overslaan. Hè? Ik kom tot u. De Vader zendt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Wat geeft de Vader? Tenzij anders vermeld een zoon. Dat is de definitie van die termen, toch? En afgezien daarvan, we hebben net gelezen dat hij dat, de Heer had over de, wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader. Wie zendt nou die trooster? En wie is de trooster dan? En als de Heer dan toch bij ons is, ik kom tot u, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En dat de Heer met ons is, bij ons is, in ons is, dat, ik neem aan dat u dat niet ontkent. Hoezo dan los daarvan nog iets anders, een andere trooster of iets dergelijks? Dat is de trooster, alleen niet in een zichtbare gedaante, niet de Messias met zijn uiterlijke heerlijkheid, maar verborgen. En in die hoedanigheid doet hij zijn werk, dat is de Heilige Geest. Vandaar dat iets als wedergeboorte en uitstorting van de Heilige Geest in de Bijbel helemaal niet twee verschillende dingen zijn. Die geest is toch het leven Gods, dan wel de geest van Christus is het leven van Christus. Dat is toch wedergeboorte als je dat ontvangt. En daarom heet het toch uit de geest geboren worden in Johannes 3. Er is echt niks moeilijks aan. En hoe meer termen gebruikt worden om hetzelfde uit te leggen, hoe meer verschillende dingen wij ervan maken. Maar dat is een misverstand. Dat je de dingen anders schrijft en anders speelt, wil niet zeggen dat het andere zaken zijn. Integendeel. Nou ja. En dan had je nog die van, kom tot mij. Al die over die dorst hebben enzovoort. Want stromen de levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat slaat op het binnenste van de Heer Jezus. Hè? Niet over degene die het ontvangen, maar over degene die het geeft. Zo is het ontleend aan Jesaja 12, meen ik. Kortom, de geest is het, de geest van Christus, namelijk het leven van Christus. Nog een andere term is trouwens het bloed van Christus. Nog steeds hetzelfde is. En Johannes zegt, om drie zijn die getuigen, de geest, het water en het bloed, en die drie zijn één. Hij beval hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten, dat zouden ze, ze zouden verwachten de belofte des vaders. Dat wil zeggen, de vervulling van die belofte dan wel hetgeen beloofd was. En dat is dus de Heilige Geest. En met een toelichting, want Johannes doopte wel met water. Dat is dus Johannes de Doper. Hè? Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Dat betekent dus dat de doop met water een beeld is van de doop met de Heilige Geest. Daar komt het op neer. Op een of andere wijze. Nou, weet u waarschijnlijk dat de uitdrukking doop met door in de Heilige Geest. Ik let even helemaal niet op de voorzetsels. Want wat mij betreft maakt dat helemaal niet uit. Welk voorzetsel er dan bij gebruikt wordt in de uitdrukking. Maar het is die uitdrukking doop met de Heilige Geest is in sommige kringen een standaard uitdrukking geworden. Maar ik moet u zeggen dat de uitdrukking zelf, heb ik ze geteld? Nee. Ik zal het u zeggen. Wij komen de uitdrukking doop in verband met de Heilige Geest tegen, ik kan de statistieken opschrijven, in Matthäus 3 vers 11. Waar Johannes de Doper zegt, na mij komt iemand die zal u met Heilige Geest en met vuur dopen. Heb je dat? Maar het doop met de Heilige Geest wordt dus ontleend, de uitdrukking wordt ontleend aan doop in water. Daar komt de uitdrukking vandaan. Dat was Matthäus 3 vers 11, dat is identiek aan Marcus 1 vers 8. Hij zal u dopen met, eigenlijk staat erin, hij zal u dopen in Heilige Geest. In Matthäus 3 ook hoor, hij zal u in Heilige Geest dopen en met vuur. Maar toen maar. Dan hebben we Lucas 3 vers 16, hetzelfde. Deze zal u dopen met of in Heilige Geest en met vuur. Dan volgt Johannes 1. Dat is allemaal steeds in het begin van die vier evangeliën. Dat is dus Johannes de Doper die dan geïntroduceerd wordt. En die zegt dit. En hij zegt, deze is het, Johannes 1 vers 33. Deze is het die u in of met Heilige Geest doopt. Dat waren de vier, in elk van de vier evangeliën 1. De volgende is deze, Handelingen 1 vers 5. Hetzelfde verhaal, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Alleen Johannes zei dat het door de Heer zou gebeuren eigenlijk. Dat staat er hier dan niet bij. Hè? Gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze. Daarna hebben we nog Handelingen 11. Vers 16. Ik werd gedachtig aan het woord des Heren, hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar gij lieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. In al deze teksten, ik heb er nog één, maar in al deze teksten gaat het over de doop door Johannes in water als uitbeelding, voorafschaduwing van wat dan heet doop met in Heilige Geest. Waar het begrip water vervangen wordt door Heilige Geest. Heb je die?
In al deze teksten.
Moet ik ze nog een keer noemen?
Nee, de teksten niet, maar wat u zei, in al deze teksten.
In al deze teksten wordt de doop met de Heilige Geest genoemd als tegenhanger van de doop in water. Hetgeen betekent dat daar de uitdrukking vandaan komt, want doop in of met of door de Heilige Geest veronderstelt opnieuw dat de Heilige Geest een vloeistof is. Nou ja, dat is niet helemaal correct wat ik nu zeg, maar dat is wel de eerste conclusie. En dat wil ik dan nog wel even becommentariëren. Dat is namelijk omdat de vertaling van baptizo met doop weliswaar correct is, maar bapto, dat is een kortere vorm, betekent al onderdompeling, met als gevolg dat het voorwerp dat ondergedompeld wordt helemaal nat wordt. Dat is bapto. Baptizo is hetzelfde, maar meer dan dat, dan wordt het doordrenkt. Dus en dat is het traditionele, het normale Bijbelse woord voor doop. Dat is baptizo. En dat betekent niet onderdompelen, het betekent doordrenken. Dat is onderdompelen, maar meer dan dat. Heb je dat nog? Sterker dan dat. Verre van besprenkelen dus, hè. Want dat is een heel ander ding. Nou ja. Maar de eigenlijke betekenis van dat baptizo is niet dopen of laat staan nat maken. De eigenlijke betekenis is die van vereenzelvigen met. Eén maken met. En vandaar dat je in de Bijbel tegenkomt de doop in Christus. En Christus is niet de vloeistof. Toch? Doop in Christus. Bijvoorbeeld Romeinen 6. Weet gij niet dat zoveel als gij in Christus gedoopt zijn, gij in zijn dood gedoopt zijn, heb je nog één. Maar dat betekent, je hebt deel gekregen aan Christus, je hebt deel gekregen aan zijn dood. Sterker nog, de volgende uitdrukking luidt daar in Romeinen 6. Wij zijn met hem samengegroeid. Dat is waarschijnlijk de NBG-vertaling. Er staat in de Statenvertaling, we zijn één plant met hem geworden. Maar samen groeien, dat is een leuk synoniem voor doop. Eén worden met. Heb je dat? Zo kan men ook gedoopt zijn in Mozes. Dat is 1 Korinthe 10, de eerste verse. En in de zee, want van Israël staat dat het in Mozes gedoopt was, en in de zee, zonder dat het nat werd, trouwens, met droge voeten. Heerlijk vind ik dat. En in de wolk. En dat zijn allemaal geen vloeistoffen verder. Heb je dat? De echte betekenis van doop is één wording met. Zie? En dus we worden één met Christus, want we zijn in Christus gedood. Wij worden geacht dood te zijn der wereld, der zonde en der wet. We hebben namelijk deel aan de dood van de Heer Jezus Christus. Echt. Maar ook aan zijn opstanding vervolgens. En ook aan zijn hemelvaart. En daarom zijn wij wedergeboren door de opstanding van Christus. Zie? Maar dan nog even verder die rij van schriftplaatsen, want dit zijn, waren ze allemaal, doop in de geest. De term staat tegenover doop in water van Johannes. Maar er is er nog één. Het enige met een andere verbinding, zal ik maar zeggen. Dat is 1 Korinthe 12. Waar staat in vers 12, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, ik stop eerst. Dat u niet snel loopt. Hier staat gewoon wat het woord lichaam eigenlijk betekent. Ongeacht de etymologie van het woord lichaam. Lichaam is de aanduiding van een samengestelde eenheid. Zo heet dat. Staat gewoon in je woordenboek, als het goed is. Anders moet je een ander woordenboek aanschaffen. Ja. Samengestelde eenheid. De Tweede Kamer is een lichaam. Het volksvertegenwoordiger is een lichaam. De Hoge Raad is een lichaam. Ja, een samengestelde eenheid. Gelijk het lichaam één is en dus vele leden heeft. Want als er niet vele leden zijn, is het niet een lichaam. Het is gewoon een eenheid alleen maar. Maar het heet een lichaam omdat het leden heeft. En al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, niettemin één lichaam zijn. Zo ook Christus. Nu mag je pas denken aan het lichaam van Christus. Net als elk lichaam, alles wat lichaam heet, is het samengesteld. Want ook wij allen zijn door één geest tot, of tot in, zijn door één geest tot, even kijken of tot in, nee, er staat in alleen maar. Nee, toch, er staat eis, dat is in toe. Ja, wij allen zijn door, eigenlijk staat daar al in. Ook wij allen zijn in één geest tot in één lichaam gedoopt. En daar blijkt weer de betekenis van het begrip doop. Het is één wording met. Wij zijn verschillende leden, we zijn aan elkaar samengevoegd. Hoezo? Ja, door die ene geest. En als je dan het woord geest vervangt door leven, of identiteit, of gewoon door Christus, die in ieder van ons is, wel, daardoor zijn we dus aan elkaar verbonden. Dat is onze gemeenschap, dat is wat onze gemeenschap bepaalt. En zo is men trouwens ook aan het woord gemeente gekomen, als aanduiding van de Ecclesia. Met hartelijke dank aan Luther. Want die heeft dat bedacht. Maar toen maar. Wij zijn allen door één geest tot of in één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. En wij allen, of namelijk wij allen, zijn tot, staat er, tot één geest. Maar er staat weer eis, namelijk into, tot in één geest gedrenkt. En gedrenkt is inderdaad niet maar aan de buitenkant nat, maar helemaal, weet u wel. Doordrenkt, zeggen we dan, voor alle duidelijkheid. Nou, dat is het. Dat wil zeggen, gedoopt worden in de geest wil gewoon zeggen dat je toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus. Meer teksten zijn er niet, kom verder niet voor. Dit is alles. Zie? Dus ja, het is niet zoiets als een als wedergeboren worden en dan nog een keer de geest ontvangen. Het is gewoon volstrekt hetzelfde. Geboren worden uit de geest, nieuw leven ontvangen, uit God geboren worden, enzovoorts. Dat is het. Wat hier in Handelingen 1 aan de orde komt, dat is een ander ding. Namelijk het verschijnsel dat... Nee, dat is niet eens het goede woord. Het verschijnsel dat het niet verschijnt. De eigen aard van de geest is dat je die niet kunt waarnemen. Dat staat trouwens ook gewoon in Johannes 3. Waar staat dat men uit de geest zal geboren moeten worden. Want er staat, dan zitten de vertalers in moeilijkheden. Maar dan is vertaald met de wind blaast waarheen hij wil. Of de wind waait waarheen hij wil. Maar het woord voor wind is pneuma, is geest. En gij hoort zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Het hele punt is, geest is wel aanwezig. Het is een werkzame kracht. Of het ook een persoonlijkheid is. Ja, dat kan. In dit geval zeker. Maar niet waarneembaar. Je kunt hooguit de resultaten ervan zien. Dus je hoort zijn geluid. Je ziet de bladeren aan de boom wapperen. Of de vlaggen, zal ik vliegen wapperen. Op Koninginnedag, wat het maar is. Maar de geest zelf is niet waar te nemen. Hoe weten we dan of God zijn beloften vervuld heeft met betrekking tot wat dan heet in het Oude Testament reeds de uitstorting van de Heilige Geest? En het antwoord is, God heeft het gepaard doen gaan, de uitstorting althans, met enige tekenen en wonderen, zoals wij dat noemen. En die moeten dan het bewijs vormen dat God zijn geest heeft uitgestort. En daar houdt het dan ook weer mee op. En dan hebben we dus, maar nu zit ik toch alweer te ver naar voren, want ik ben nu alweer in Handelingen 2. Want daar hoorden zij dat was Pinksteren, hoorden zij een geluid als van een geweldige gedreven pneuma, wind, geest, geluid. Dat is niks nieuws, want er stond ook al in Ezechiël 37... over zullen deze beenderen levend worden. Profiteer tot die beenderen en zeg, hoor des Heren woord. En toen kwam er een geluid. Weet u nog, staat daar, er kwam een geluid. Maar toch kwam er geen geest in hem. Dat moest nog gebeuren. Maar ja, geluid is van een geweldige gedreven wind. En bovendien, aangezien de geest van God is, fundamenteel. En aangezien God per definitie spreekt, dat is wat hij doet, krijg je dus dat de discipelen, als die geest werkzaam is over hen, zich manifesteert doordat ze allen begonnen te spreken. Zoals de geest hem gaf uit te spreken. Oh ja, in het Gronings, en welke talen er maar bij stonden dan. Want dat vind ik, we hebben het daar later over, maar dat is van minder belang. Ja, te spraken in vreemde talen, ja. Maar dat berust weer op een andere profetie. Ook als kenmerk van dat de Heer tot hen zou spreken. In nieuwtestamentische tijd namelijk, ontleend aan Jesaja 28. Dus daar heb ik het nou nog niet over. Maar het wordt gedemonstreerd. En als de vraag is hoe dat nou moet met de heidenen die tot geloof komen en of de, ja, enzovoort. En of ze dan niet eerst aan de Joodse wet onderworpen moeten worden, zegt Petrus. Nou ja, ik kon er ook niks aan doen, maar ik verkondigde het evangelie. En toen begonnen ze in tongen te spreken. Zo ontvingen de geest op gelijke wijze als ook wij. En dat ging buiten de wet om. We waren niet Joods, we waren niet kosher, ze waren niet besneden. Ze hadden net lekker een broodje ham gegeten. Dat staat er niet, maar ik verzin wat. God heeft dat, manifesteert zich erin. Spreken in tongen komt trouwens historisch maar 3 keer voor. In de Bijbel, dan heb je het gehad. Dus ja. Nee, 1 keer op de Pinksterdag, 1 keer bij Cornelius en 1 keer in Efeze. Meer niet. En daarna hebben ze er een probleem van gemaakt. Want in...
Wat ervan gemaakt?
Hè?
Wat hebben ze er daarna van gemaakt?
Een probleem. Want de andere keer dat spreken in tongen, het enige andere plek waar spreken in tongen genoemd wordt, is in 1 Korinthe. En daar komt het er ongeveer op neer. Dat deden ze dat nou maar niet. Dan hadden ze het probleem ook niet. En veel zin had het ook niet, zei Paulus. Dan zeg ik het nog voorzichtig. Want hij zegt, spreken in tongen heeft helemaal geen zin. In de gemeente als zodanig, überhaupt niet. Er is toch niemand die het verstaat. Er wordt niemand erop gebouwd of zo. Dus ja, ik zou liever 5 woorden spreken in de gewone taal. Dan weet ik hoeveel in een of andere vreemde taal. Die talen zijn alleen een teken, hebben verder geen praktisch nut. En als het teken 1 keer geweest is, ja, dan verliest het zijn betekenis. Heb je dat nog? Ja, het komt ook niet meer voor. Waar dan nog in de Bijbel? Het komt niet meer voor. Echt niet. Dus ja. En afgezien daarvan, Paulus zegt, spreken in tongen. Maar daar heb je in een bijeenkomst heb je daar niks aan. En verder is het bij jullie ook een chaos. Met al die mensen die door elkaar praten. Wat voor nut met zoiets? Maar men begrijpt het teken niet. Men begrijpt niet waar het een teken van is. Dat had hij al lang moeten vragen natuurlijk, toen hij zei het is een teken. De vraag is waarvan? Nou, het is een teken van dat in onze dagen in Amsterdam en Rotterdam, wat ik u net verteld heb, het evangelie gepredikt wordt in het Nederduits, in het Holland zal ik maar zeggen, of in welke taal dan ook, maar aan de Joden. Ik zal door lieden van belachelijke lippen, door een andere taal of door andere talen, tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat is wat uitgebeeld wordt in het spreken in tongen. En wat volledig vervuld wordt in onze tegenwoordige tijd. Mede overigens doordat het vervolg op de Bijbel, de Tenach, op het Oude Testament, tot ons komt in het Grieks. In een andere taal. Letterlijk zoals Jesaja 28 dat aangaf. Heb je dat nog? En hoewel je achter dat Grieks bij gelegenheid het Hebreeuws kunt vermoeden, dan zegt iemand, ja, maar het is Hebreeuws gedachtegoed en zo. Dan zeg je, ja, dat is zo, ja. En je kunt merken dat men Hebreeuws idioom vertaald heeft naar het Grieks, ja. En is zelfs wel, wordt standaard beweerd dat de Matthäus-evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuws zou geschreven zijn. Maar zo'n exemplaar is nooit gevonden, hoor. Heeft men bedacht, daar heb ik al een begrip voor. Maar u weet hoe het met die gebruiksaanwijzingen is toch die je bij al die apparatuur krijgt. Dat is wel Nederlands, maar daar begrijp je geen woord van. Dus wat je moet doen is het vertalen naar het Engels. En dan zeg je, oh, zit dat zo? Dezelfde advertenties bij op eBay enzovoorts vanuit het buitenland. Die moet je eerst, ja dat is echt waar. Ik zit op de Duitse eBay, maar dan moet je het eerst terugvertalen naar het Engels om te begrijpen wat er eigenlijk staat. Oh, bedoelen ze dat? Ja, nou ja, dat is, zo werkt dat. Maar het Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. Heb je dat nog? Jezus heet Jezus. En het is Christos. En niet Messias. Nee, er zijn er die proberen het Nieuwe Testament naar het Hebreeuws terug te vertalen om het voor te kouwen voor de Joden of zo, die het dan per se in het Hebreeuws zouden moeten hebben. Maar ja, het is niet gekomen in het Hebreeuws. Het is officieel van Gods wegen in het Grieks tot ons gekomen. Heb je dat? Maar het is vervulling van profetie. De rollen die omgekeerd zijn. De Joden zouden het evangelie moeten prediken in de wereld, maar die kwamen niet tot geloof. En nu wordt vanuit de wereld het evangelie gepredikt aan de Joden. Dat ze daardoor tot jaloersheid verwekt worden. Dat ze het slecht verdragen. Ja, dat is zo. Maar ja, dat staat ook in Jesaja 28. Ook al zo zullen ze mij niet horen. Op een enkeling na. Maar ja, eigenlijk dat geldt voor de heidenen natuurlijk ook. Hè? Maar u denkt er maar eens over na. We nemen volgende keer weer de draad op in Handelingen 1. Hè?
Ik denk dat we later vanavond.
Ik heb geen idee. Ik heb. Ja, dat zegt me niks. Dan moet ik uitrekenen hoe lang ben ik nou antwoord geweest. Ja, het is 10:10. Nou en. Als ik maar op tijd thuis ben, want ik moet de wekker uitzetten. Nou ja. Hartelijk dank. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we mogen wandelen in uw licht. Een waarheid die u hebt nedergezonden, die ons deel is geworden in Christus. We danken u daarom dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat u ons met hem vereenzelvigd hebt en dat u ons ziet in Christus als volmaakt en rechtvaardig. Wij danken u daarom als kinderen van u door het leven te mogen gaan onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u in het bijzonder dat we ons mogen bezighouden zonder enige beperking met dit woord wat u ons hebt nagelaten. Dit werk waarin u zichzelf aan ons presenteert, ons verkondigt opdat we u zouden kennen, u zouden aanroepen en met u en met deze waarheid door het leven zouden gaan. Wij danken u daarom hier te mogen zijn deze avond en bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld. En boven alles, verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.